Geliefde gemeente, ze woonde in het Schotse Kelso. Ze was een vrouw die eens tot de Heere Jezus Christus was gekomen. Maar nu was de vrede in haar hart verdwenen. Het was allemaal verstoord, omdat ze in de war was geraakt toen ze Gods gevoelige nabijheid moest missen. En ze schreef dat in een brief aan haar dominee. En ze schreef: het liefelijke gevoel van vrede is weg. Hoe meer ik mijn hart onderzoek, hoe groter mijn vrees wordt. Ze werd op haarzelf teruggeworpen. En ze wist zich geen raad met haar gevoelens. En ze schreef verder: ik begrijp het niet. Het lijkt wel alsof de vrede in mijn ziel elke dag minder wordt. Haar dominee, Horatius Bonar, die schreef haar terug. En in zijn antwoord wees hij haar op de kern van haar probleem. Want hij schreef: u verliest de vrede van uw gemoed, omdat u het oog afwendt van Christus. Op hem te zien gaf u vrede in het hart. U ziet nu op wat anders. En daardoor komt er onrust in uw ziel. Misschien, zo schreef hij, bent u in de verzoeking gekomen om te denken dat er nog iets meer te doen is dan alleen te zien op het kruis van Christus. En mogelijk, zo schreef hij verder, denkt u dat u op iets goeds in uzelf moet kunnen zien. Op vooruitgang, op gevoel, op heiliging, voordat die blijdschap in u kan blijven. Maar van het begin tot het einde van het leven van een christen geeft alleen het zien op het kruis rust voor de ziel. En vrede, zo schreef Bonar, wordt niet behouden door te zien op uzelf, maar door hetgeen wat je mag zien in Christus. En daarom, zo spoorde hij haar aan, beoefen het kruis en onderzoek de schriften om steeds meer van Christus daarin te mogen vinden. Nu, misschien is er vanmorgen wel iemand die genade kent in beginsel, maar die zich tegelijkertijd zo herkent in deze vrouw. U weet van het spreken van God in uw leven, maar de gevoelige nabijheid van de Heere bent u kwijt. Het is zo onrustig van binnen in uw hart. En daarom staat de tafel voor u ook op een afstand. En u meent dat u daar niet hoort. Weet u hoe dat nou komt? Misschien wel omdat u bent gaan leven uit uw gevoel in plaats van uit het geloof. En juist voor zulke mensen is dat advies van Bonar dan ook zo raadzaam. Zie af van uzelf. Zie slechts op het kruis. Want dat alleen geeft vrede in de ziel. Want alleen door het bloed van het kruis is er vrede met God. En anders niet. En daar wijst Paulus ons ook op in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking het bloed zijns kruises. Twee gedachten. In de eerste plaats de kracht van dit bloed. En in de tweede plaats de ruimte in dit bloed. Het bloed zijns kruises. De kracht van dit bloed. En in de tweede plaats de ruimte in dit bloed. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Dat is eigenlijk wel een hele volle tekst die we hebben gekozen. En deze 13 woorden van de tekst die staan in een context waarin het gaat over de heerlijkheid van Christus en van zijn evangelie. En de apostel komt er eigenlijk woorden voor tekort. En elk vers in dit hoofdstuk bevat een diepe inhoud. U begrijpt dat we kunnen daar nu onmogelijk allemaal op ingaan. En daarom laten we de achtergrond van de brief ook maar liggen. En gaat het ons vanmorgen alleen om die eerste 13 woorden uit het 20e vers. Paulus spreekt daar dan over het kruis. Nou, dat is niet de enige keer dat hij dat doet aan de Colossens. Colossense 2 vers 14, daar gaat het ook over het kruis. Als hij daar zegt, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft het uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebben. En eigenlijk spreekt Paulus voortdurend over het kruis. Denk maar ook aan andere brieven. 1 Korinthe 1, de versen 17 en 18. Opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Of als we denken aan zijn brief aan de Filippenzen, waar hij het daar zegt in Filippenzen 3, het 18e vers. Als het daar ook gaat over het kruis van Christus, vijanden van het kruis. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, in heel zijn theologie staat voor Paulus het kruis van Christus centraal. En zo ook in onze tekst. Het bloed zijns kruises. Een uitdrukking die nou heel de lijdensweg van Christus samenvat. Wij kennen de kruisdood niet meer. En het is voor ons ook lastig om er een beeld bij te krijgen. Maar dat was in de dagen van Paulus was dat wel anders. En voor de mensen in Colosse was het ook wel bekend. Want zelfs tot lang na Paulus' dagen was de kruisiging een executiemethode die werd gebruikt. En in Colosse wisten de mensen dat ook precies waar Paulus het over had als hij spreekt over het bloed zijns kruises. Want dan zien ze een bloedend, een van pijn verwrongen lichaam hangen aan een kruis. En ze wisten, zo'n gekruisigde die moet wel een grote misdaad hebben begaan om nou gestraft te worden met deze doodstraf. Want het kruis, dat past in de sfeer van het afgeschreven, het vervloekte, het uitgeworpene. Maar nu spreekt Paulus niet alleen maar over het kruis, maar nu spreekt hij over het bloed zijns kruises. En dat bloed, dat wijst op de ontzaglijke prijs die de Heere Jezus heeft moeten betalen. Verwijst ook naar de oudtestamentische offerdienst, waar er altijd bloed moest vloeien. Het bloed van een offerdier. Want heel die offerdienst was een bloederig gebeuren, want er moest betaald worden voor de zonde van de mens. God kon de zonde niet ongestraft laten. God eist voldoening. En met die uitdrukking, het bloed zijns kruises, wordt eigenlijk dan heel die lijdensgang van de Heere Jezus Christus getekend. Wat heeft hij niet geleden? Vele smarten heeft hij gekend. Zware pijnen heeft hij moeten ondergaan. Heel die zondelast heeft hij moeten dragen. Het deed hem huiveren in de hof van Gethsemane. En hij voelde hoe de zwaarte van Gods toorn daar op hem afkwam. En hij kroop daardoor die hof, beangst en bevreesd. Hij werd gevangen genomen. Hij werd geslagen, bespot en gelasterd. En uiteindelijk hebben ze hem geleid naar het kruis. Het bloed zijns kruises. Dat is dus heel die lijdensweg. Dat is die verschrikkelijke kruisdood. Maar wat zit daar nou achter? Waarom was dat nou nodig? Wat doet dat kruis dan? Dat zegt Paulus ook. En dat hij door hem vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises. Vrede door het bloed des kruises. Vrede omdat er eerst oorlog was. Ja, want zo is het toch met de mens. Sinds de val in Adam verkeert de mens toch in een staat van vijandschap met God. Een actieve vijandschap. We zijn een vijand van God en we zijn een vijand van zijn dienst. We verzetten ons tegen hem. En van nature heffen we het zwaard op tegen hem. Hebt u iets van die vijandschap leren inleven? Ben jij erachter gekomen dat je van jezelf een vijand bent van God? Want juist in een voorbereidingsweek kan dat er ook zo sterk op een mens afkomen. Dat het zo sterk op je afkomt, dat er in je hart, ja zelfs na ontvangen genade, nog zoveel vijandschap kan leven tegen de Here. En dat je ten diepste niet van zijn woord wil weten. En dat je ten diepste aan zijn wil voorbij wil gaan. Maar door die vijandschap brengt een mens zich ook onder het oordeel van God. Want het zijn juist uw zonden en jouw misdaden die je verdoemelijk maken voor God. Dat je gaat verstaan dat God in zijn wrekende gerechtigheid voor u staat. En dat het nog even zal zijn en hij zal zijn zwaard trekken. En dan is het naar recht als hij je zal doden. Dat je ging verstaan dat je met een heilig en een rechtvaardig God van doen hebt. En dat je met zo'n God van jezelf geen gemeenschap kan hebben. Omdat jouw zonden ertussen liggen. Omdat het je zonden zijn die scheiding maken tussen u en tussen de Heer. En dan spreekt Paulus over vrede maken. En dan staat er in het Grieks staan de woorden die in de oudheid werden gebruikt voor de opdracht die een vredesgezant meekreeg. Zo'n gezant, die stuurde men dan naar een stad of naar een volk toe waarmee men in oorlog verkeerde. En die gezant moest dan laten weten dat die ene partij vrede wilde. En dan moest hij alles inzetten om de vijand zover te krijgen. Ja, dat uiteindelijk het bloedvergieten ook zou stoppen. En lukte dat die vredemaker, dan had hij zijn doel bereikt. Nou, wij kennen vandaag de dag ook zulke vredesgezanten. Denk maar aan die strijd in Syrië. Er zijn er ook vredesgezanten aangesteld. En die moet proberen om die vijandelijke partijen weer bij elkaar te brengen. Maar zo'n vredesgezant moet dan altijd wel van goede huizen komen. En hij kan niet alleen zijn doel proberen te bereiken met woorden, maar hij moet dan ook kunnen aantonen dat het voor geen van beide partijen goed is als men verder gaat met bloedvergieten. Nou, zo'n vredesmaker laat Paulus met deze woorden zien, die hebben wij nu ook nodig. En van onze kant is er niks dat God gunstig kan stemmen. En van onze kant kunnen wij niets aandragen waardoor wij God tot verzoening zouden kunnen bewegen. Want er is geen enkel middel van ons waarmee de Heere ook tevreden kan zijn. Maar er is wel een middel nodig. En Paulus laat nou weten, dat middel, dat is er. Het is het bloed zijns kruises. En dat bloed is God nou dierbaar. En dat bloed is nou geschikt om zelfs de ergste gevallen van ongerechtigheid om die weg te nemen. Het is dat bloed dat reinigt van alle zonde. En het is dat bloed dat de vijandschap opheft en dat het vrede maakt. En door zich te beroepen op dat dierbare bloed van het lam, kan en mag een zondaar in een verzoende betrekking komen met God de Vader. Jezus Christus is die grote vredesgezant. En hij komt om die vrede te bewerkstelligen. Ja, hij zelf is onze vrede. En hij is het die door het bloed zijns kruises het vrede heeft gemaakt tussen God en een zondaar. Hij komt met zijn eigen bloed om die vrede te bewerkstelligen. En dat bloed, dat is van grote kracht, van oneindige kracht. Hoe lang u ook in die staat van oorlog bent geweest. En hoe groot uw vijandschap van uzelf ook is tegen God. En hoe groot uw verzet ook kan zijn. En hoe vaak je ook je aanvallen hebt ingezet tegen de Heere, tegen zijn dienst en tegen zijn woord. Eén druppel van dit bloed verbreekt door al het verzet. En één druppel van dat bloed maakt het vrede. Het verbreekt het harde hart van een zondaar. En het brengt tot die verzoende betrekking met God. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De ruimte in dit bloed. Want het bloed van Christus, dat is dus de hoge prijs die betaald moet worden voor het behoud van een zondaar. Het is de prijs die nodig is om de vrede te kunnen bewerkstelligen. Maar het bloed van de gekruisigde werd nou ook door God voor voldoende geacht. En Gods rechtvaardigheid kon ook niet meer eisen, want door die bloedstorting was er voldaan aan de prijs die hij had gesteld. En dat bloed, dat is nou van zoveel waarde, dat God op grond van dat bloed zelfs de ergste van de zondaren ook kan vergeven. En door het oog gevestigd te houden op dat dierbare bloed, krijgt een ziel ook vrede. Want dat bloed, dat getuigt ervan dat Gods toorn is overgegaan op een ander, op Christus Jezus. Drukken de zonden zwaar op u. Aanschouw dan dat bloed. En werd uw ziel in de achterliggende week en voorafgaande aan de avondmaalsbediening, wordt u overweldigd door gevoelens van onwaardigheid en van zondigheid. Aanschouw dat dierbare bloed van Christus. Krijg een onreine gedachte de overhand. Aanschouw het bloed van het lam. Ben je opnieuw gevallen in de zon? Aanschouw het bloed van Christus Jezus. Oh, de strijd kan groot zijn. Twijfels kunnen vele zijn. Mag ik wel naar het avondmaal? Hoor ik daar wel ik, mijn verzondigde leven? Als ik terugkijk, niet alleen in de achterliggende week, maar ook in de achterliggende maanden. Wat heb ik er nou allemaal van gemaakt? En er is toch zoveel in mijn leven waarmee ik de Heere verdriet heb gedaan. Ja, zelfs in de achterliggende week heb ik weer toegegeven aan mijn boze lust. En ben ik weer ingegaan op de verleidingen vanuit de wereld. En allerlei zonden kleven je aan. En er is zoveel dat je aanklaagt. En u denkt bij uzelf, voor mij zal er wel geen plaats zijn aan de tafel. Zou dat nou echt zo zijn? Zouden uw zonden nou te groot zijn voor de Heere Jezus Christus? Zouden jouw zonden nou werkelijk te veel zijn om door het bloed van Christus gereinigd te worden? Oh, als dat nou de vraag van uw hart is. Kijk dan nog eens even mee naar die versen voorafgaande aan onze tekst. Want als Paulus daar spreekt over het bloed zijns kruises, spreekt hij over de dood van de Heere Jezus, van wie hij al zoveel meer heeft gezegd. Vers 15. Het gaat om het sterven van hem die het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. En vers 16, het gaat om het bloed van hem door wie alle dingen zijn geschapen. En hij die aan het kruis heeft gehangen, vers 17, is nou het hoofd, hij is nou voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het die het hoofd is van het lichaam, namelijk der gemeente, die het begin en de eerstgeborene is. En dat laat ons toch wel iets zien van de grootheid van Christus. En hij is van zulke grootheid en zo'n heerlijkheid, dat zelfs de grootste der zondaren daarbij kan. Hij is bij machte om elke vijandschap te verbreken. Toen, wat denkt u nou van het bloed zijns kruises? Dat is toch vanmorgen ook de vraag. Ja, met het oog op de zaligheid, maar ook met het oog op de avondmaalstafel. Hebt u belang gekregen bij dat bloed? Want ze zijn er ook die er helemaal geen trekking op hebben. Die vinden het wel best. Die snappen niets van de waarde van dat bloed. En die kunnen zichzelf nog op de benen houden. Er is geen trekking van het hart tot de Heere Jezus Christus. Ze leven nog in een staat van vijandschap tegen God. En ten diepste ook geen enkel idee dat ze op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. Oh ja, we zijn godsdienstig, dus we kennen de woorden nog wel en we kennen de begrippen ook nog wel. Maar het is alleen maar gepraat, het is theorie. Het raakt het hart niet. Ze hebben nog nooit met geopende zielsogen gezien dat ze een zondaar zijn. Een die ligt onder het rechtvaardige oordeel van God. Bent u er misschien zo'n een? Zo'n een die zichzelf nog nooit werkelijk heeft leren kennen als zondaar. Oh, en dan de verhalen wel kent van het kruis en de verhalen wel kent van de Heere Jezus Christus. Als je eerlijk bent, dat je nog nooit werkelijk verlegen bent geraakt om dat bloed van de Heere Jezus Christus. Kun je met het avondmaal ook niets beginnen? En gaat er ook geen heerlijkheid van uit? Nog erger, dan ligt u nog altijd onder de toorn van God. Of is het bij u anders geworden? De Heilige Geest je heeft laten zien dat je vuil bent van de zonde. En dat je reiniging nodig hebt. En dat je gezien hebt dat je vol bent van ongerechtigheden. Maar dat je zelf nou niets hebt om die onreinheden weg te nemen. En je hebt verstaan wat de zonde heeft teweeg gebracht. En de schuld is gaan wegen op uw hart. En je eigen armoede heb je leren inleven. Misschien dat dat wel de zaken waren die juist in de voorbereidingsweek zo sterk op u afkwamen. Maar als dat de gestelte van, als dat de gesteldheid van uw hart is. En als zo'n een mag horen van het evangelie van het bloed zijns kruises. Dan grijpt zo'n ziel toch moed en dan veert zijn hart toch ook omhoog. Want dat evangelie, ja, dat bloed zijns kruises. Dat is u zo dierbaar. En u hebt dat bloed des kruises zo nodig. Want dat bloed, dat predikt u. Dat u het niet zelf in orde met God hoeft te maken. Maar dat er een ander is die het in orde heeft gemaakt met God. En hij nam de plaats in die ik had verdiend. En hij droeg de vloek die ik waardig was. En hij ging daar staan. Waar ik onder het recht van God verloren had moeten gaan. En dat offer, dat is genoegzaam. En dat bloed is van een oneindige kracht. En dat bloed is nou het antwoord op alle zielenvraag van een die erachter is gekomen. Dat hij het zelf onmogelijk met God in orde kan maken. Hebt u dat bloed nodig gekregen? Heb je waarde in dat bloed mogen zien? Is dat bloed gedruppeld op uw hart, opdat u zo vrede hebt ontvangen met God? Want als u het niet verwacht van het bloed van Christus, hebt u aan de tafel ook niets te zoeken. Nou, als dat bloed van Christus u dierbaar is geworden, En als u buiten de Heere Jezus Christus niet meer kan, dan staat de nodiging tot de tafel ook voor u open. Een kind des Heeren in ons midden. Acht dan dat bloed van Christus niet voor onrein. U vertreedt dat bloed dan toch niet. Want als de Heere u nodigt en u laat hem staan aan de tafel, dan spreekt u daarmee toch uit dat dat bloed voor u geen waarde heeft. En weet u toch niet? Dat juist dat bloed door de werking van woord en geest aan uw ziel was geopenbaard. En dat het juist door dat bloed is dat u vrede met God hebt gevonden. En als u zegt, maar ik durf me niet te scharen onder Gods volk. Hoe staat u dan tegenover dat bloed van Christus? Acht het niet onrein. Want wie het bloed van het Nieuwe Testament onrein acht, die wacht een zware straf. Dat is de allerergste zonde, het verachten van het bloed zijns kruises. Alleen door het bloed van het lam is er die weg terug tot God. En alleen door dat bloed is er die herstelde gemeenschap met God. Veracht dat bloed van Christus toch.